Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met Chief Economist Koen De Leus en Chief Strategy Officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Philippe overlopen het met host Francesca van Thielen.
Dag Koen, dag Philippe.
Dag Francesca, dag Koen.
We gaan het deze keer hebben over valuta en goud, want er beweegt wel heel wat op het vlak van munten. De status van de dollar als reservemunt van de wereld staat onder druk. Sommigen voorspellen het einde van de euro en ondertussen piekt de goudprijs. Wat is er precies aan de hand? Wat is het verband tussen deze evoluties en wat brengt de toekomst? We gaan eerst terug in de tijd, naar 1999. Dat is het jaar dat de euro werd geïntroduceerd, ondertussen al 25 jaar geleden. Maar van een groot verjaardagsfeest was er geen sprake. Welke toekomst heeft de euro? Sommige commentatoren zijn sceptisch. Professor Paul de Grauwe zegt bijvoorbeeld dat de euro niet nog eens 25 jaar kan blijven bestaan zonder verdere Europese integratie. Wat denken jullie daarvan? Koen.
Wel, ik denk dat dat klopt. Het is met de Europese Unie een beetje zoals met fietsen. Ofwel blijf je vooruit bewegen, ofwel riskeer je te vallen. Nu, als we gaan kijken hoe dat Europa vandaag er staat, ja, dan zie je dat we vandaag enkel een monetaire unie hebben en niet zozeer een begrotingsunie. De begroting van de Europese Unie is minimaal. We moeten dus meer inkomsten en uitgaven op Europees niveau tillen in plaats van dat die allemaal vandaag op nationaal niveau zitten. En ik denk ook dat we daardoor ook meer een politiek hecht blok moeten gaan vormen. Dus ik vrees als we dat niet doen, dat we vroeg of laat toch wel eens volledig zouden kunnen ontsporen.
Ja, meer integratie is nodig. Philippe, ben je het daar helemaal mee eens?
Ja, absoluut. Maar het einde van de euro voorspellen, zoals meneer De Grauwe dan doet, is waarschijnlijk drastisch. Maar Koen heeft weer eens een punt hier.
Dank u, Philippe.
Ja, wat hij zegt, ja, hier weer het toekomt. Maar het is zo, je moet misschien eens teruggaan naar de tijd van voor de euro. Voor veel mensen is dat natuurlijk heel ver in het verleden. Maar dan had je dus al die nationale munten nog. En wat gebeurde er? Wel, als een land minder competitief was, pak Italië of zelfs België op bepaalde momenten, ten opzichte van Duitsland, ja, dan kon je je munt wel gaan devalueren. Op het moment dat je allemaal onder één munt komt, kan je dat eigenlijk niet meer doen. En om dan terug competitief te worden, moet je eigenlijk interne devaluaties doen, wat dan meestal betekent lonen gaan bevriezen, lonen gaan verminderen, efficiënter gaan worden, wat vaak heel onpopulaire maatregelen zijn. Je moet inderdaad misschien ook fiscaal gaan harmoniseren. Je moet dichter naar elkaar toekomen. Het idee was gewoon, we steken al die landen onder één munt, onder de euro, en dan gaan die wel meer en meer op elkaar gelijken. Maar wat je in de praktijk ziet, is dat die landen dan verder uit elkaar beginnen te groeien. En als je dan natuurlijk niet fiscaal gaat harmoniseren en meer gaat integreren, ook economisch gezien, dan krijg je een probleem, net op het moment dat dat natuurlijk levensnoodzakelijk is.
Dus als we het hebben over zo'n fiscale integratie die sterker moet worden binnen de Europese Unie, hoe zou dat er dan kunnen uitzien, Koen?
Wel, in essentie gaat het erover dat je een veel groter gemeenschappelijk budget gaat hebben. En dan ga je ook zien dat je veel projecten in Europa samen gaat doen. Ga je zien dat niet alleen de landen die een heel groot budget hebben en die inderdaad nog geen problemen hebben met hun schulden, dat zij vooral die investeringen gaan doen en die anderen gaan achterblijven. Nu, als je gaat kijken naar het recent verleden, heb je gezien dat tijdens de pandemie zo'n fonds is opgericht van 700 miljard. In plaats van een tijdelijk fonds zou dat een permanent fonds moeten worden.
En wat zou dat dan betekenen op langere termijn?
Wel, dat zou dan betekenen dat landen zoals Italië en Zuid-Europese landen zich veel goedkoper kunnen gaan financieren. Ja, dan ga je als Europese Commissie ook veel makkelijker kunnen coördineren. Ga je kunnen zeggen van, oké, we hebben hier die klimaattransitie, wat hebben we daarvoor nodig? Ja, we moeten ervoor zorgen dat die energie heel makkelijk kan vervoerd worden van Spanje naar daar, naar daar. Dus die elektriciteitslijnen moeten allemaal geüpgrade worden. Dan kan je van die gemeenschappelijke begroting, kan je daar dan uitputten. Hetzelfde ook, als er ergens een probleem is, kan je op Europees niveau gaan zeggen van oké, die schok kunnen we opvangen op Europees niveau in plaats van dat alles nu op individueel niveau moet gebeuren.
Ja, dus meer fiscale integratie zou Europa vooruit helpen. Ja. Zijn er nog voorbeelden waarin Europa meer als één blok zou moeten functioneren?
Wel, ik denk zeker het spel van subsidies om buitenlandse bedrijven aan te trekken, dat dat toch een heel duidelijk voorbeeld is. Het hangt een beetje af van lidstaat tot lidstaat. En vooral het hangt een beetje af van hoe diep de zakken zijn in de verschillende lidstaten. Als je gaat kijken naar Duitsland en Frankrijk, dan is dat een heel grote zak geld die ze hebben om die bedrijven aan te trekken. Als je gaat kijken naar België, met zijn schulden meer dan 110% van het BBP, ja, dan zie je dat dat zakje geld toch een heel stuk kleiner is. En daar zie je dus ja, dat de verschillen heel groot zijn en dat de concurrentie alleen maar groter en groter wordt. En dat is natuurlijk niet goed voor een integratie.
Ik kan het eigenlijk ook bekijken in de financiële markten weer. Als je kijkt naar de Amerikaanse schuldenmarkt, die fameuze treasuries, dat is de grootste schuldenmarkt ter wereld. Al die staten zitten daaronder. Daar is geen verschil tussen Ohio en Kansas of Montana of wat dan ook. Dus dat is allemaal één markt. En je koopt uiteindelijk als investeerder Amerikaanse schulden die gegarandeerd is door de Amerikaanse overheid. In Europa zit ook iedereen onder die euro. Maar de niveaus van rentevoeten die in Italië of in Portugal of in Spanje of in Duitsland of in België betaalt, zijn nog steeds anders. Dus er is geen één gemaakte markt. En dat zou natuurlijk voor investeerders makkelijker zijn als je natuurlijk zo één markt hebt. En daar komt dan natuurlijk het probleem, want dat betekent dat landen borg moeten gaan staan voor schulden van anderen. En dan kom je terug op dat fiscale verhaal. Als iemand zijn fiscaal huis minder op orde heeft, dan zegt een ander land, waarom moeten wij borg gaan staan voor jou als jij dat niet in orde brengt? Nu, in een wereld waar de rente stijgt, is het heel belangrijk dat je zo één schuldenmarkt hebt. En dan kom je op een ander, misschien zelfs filosofisch vraagstuk. Moet je die Unie gaan verbreden of verdiepen? Of beide, hoe meer landen je erbij neemt, oké, dat creëert welvaart, dat creëert vrede voor een groot stuk. Maar hoe meer je bent, hoe moeilijker het natuurlijk is om een akkoord te krijgen. Maar zoals Koen terecht heeft aangehaald, als je die heel grote uitdagingen die op ons afkomen, moet je dat waarschijnlijk als één blok doen.
Ja, ik kom nog even terug op dat gemeenschappelijk financieringsmechanisme. Ja, komt dat er wel? En de vraag is ook, komt dat op tijd?
Ja, dat is de grote vraag. Hè. Nu, de Europese Unie staat er onbekend om bij elke crisis een stap verder te gaan richting integratie. We hebben dat gezien bij de eurocrisis. Dan komt er een of ander noodoplossing. En die noodoplossing wordt dan een definitieve oplossing. En dan ben je een stuk verder in die integratie. Nu, we zijn op goede weg, denk ik. Maar we moeten sneller gaan dan we vandaag bezig zijn. Nu vandaag natuurlijk, je ziet in heel Europa, er zijn heel wat verkiezingen en je ziet dat er heel veel extreem rechtse, extreem linkse nationalistische partijen worden gekozen om dan te gaan zeggen van oké, we moeten meer integreren in de Europese Unie. Ja, dat staat daar een beetje haaks tegenover. Er is maar één alternatief en dat is natuurlijk het uiteenspatten van die Europese Unie. En het einde van de euro, nu ja, dat is een beetje zwart kijken, maar als we daar een beetje verder in gaan, ja, wat komt dat op neer? Dat je dan als België, als andere landen, alleen staat ten opzichte van China, India, de VS, maar ook bijvoorbeeld Rusland. En ik denk toch echt niet dat we die kant willen uitgaan.
Philippe, denk jij dat het Europese project inderdaad kan uiteenspatten? Of verwacht je eerder dat het een geleidelijke ontrafeling zou zijn?
Ik hoop eerlijk gezegd geen een van de twee. Ik hoop nog altijd dat we kunnen verder gaan. Maar het is nog nooit zo belangrijk geweest dat je integreert. Maar het is waarschijnlijk nog nooit zo moeilijk geweest omwille van de elementen die Koen heeft aangehaald. Maar je moet ook, als je naar de wereld kijkt, we zitten niet meer in die Pax Americana. We zitten niet meer in die unilaterale wereldmacht die alles controleert. Nee, daar is een tweede blok van China dat zich vormt. En Europa zit daar wat tussen. Dus ik denk dat het meer dan ooit belangrijk is dat Europa met één stem kan spreken als je aan die wereldtafel nog een bepaalde rol van betekenis wil spelen. En natuurlijk, als landen zoals België, relatief kleine landen, is dat nog belangrijker. Maar ook in Duitsland, ook in Frankrijk, is het niet onbelangrijk dat je samen iets kan gaan doen.
Als we het over valuta hebben, dan moeten we natuurlijk ook praten over de dollar, de reservemunt van de wereld. Maar zal dat in de toekomst zo blijven en wat betekent dat dan? Maar eerst, Philippe, wat is dat eigenlijk, een reservemunt?
Wel, als we gewoon naar de definitie kijken, is een reservemunt een munt waarin waarde kan opgeslagen worden. Je hebt landen of bedrijven die handel met elkaar drijven. Op een bepaald moment heeft iemand een overschot. Dan zit je daar met munten en dat moet je ergens bewaren een tijdje. En de reservemunt is het opslaan van waarde in een bepaalde munt. En tot nader orde is dat nog altijd de dollar. Dat geeft Amerika gigantische voordelen. En dat is ook de reden waarom een heel aantal landen eigenlijk van die dollar af zouden willen. Omdat ze natuurlijk zien dat Amerika hun dollar als wapen gebruikt, soms tegen andere landen. En ook natuurlijk geeft dat het voordeel aan Amerika dat ze hebben een gigantische staatsschuld. Maar als iedereen bereid is om die dollars aan te houden, ja, dan kunnen zij natuurlijk die gigantische staatsschuld die ze hebben vrij gemakkelijk gefinancierd krijgen.
Het was na de Tweede Wereldoorlog dat de Amerikaanse dollar werd ingevoerd, hè, wereldwijd als reservemunt. Klopt het, Koen, dat het belang van de dollar als reservemunt de laatste decennia afneemt?
Dat klopt inderdaad. Als we gaan kijken naar begin 2000, dan was alle buitenlandse muntreserves die in een dollar werden geïnvesteerd, waren die goed voor 70%. Nu, vandaag zie je dat dat nog 59 is. 59,2% om precies te zijn. En ook ja, ten opzichte van het tweede kwartaal, 59,4%, is er dus ook een zeer lichte daling. Dus er is een zekere de-dollarisering. Andere munten zijn de laatste jaren, de laatste 20 jaar, dan een beetje belangrijker geworden. De euro is een beetje stabiel gebleven. En dat schommelt daar in totaal van de muntreserves rond de 20%.
Ja, het belang van de dollar neemt af, Philippe. Maar zie jij het mogelijk dat de dollar als reservemunt zijn status echt kan verliezen?
Wel, op lange termijn kan zoiets. Hè. Als je naar de financiële geschiedenis kijkt, is het hebben van een reservemunt geleidelijk aan in de geschiedenis, maar dan praten we over een periode van honderden jaren vaak geshift. Op een bepaald moment is dat een Chinese munt geweest, 13e, 14e eeuw. En dan is dat gekomen naar de Italiaanse stadstaten. En dat is dan een tijdje de Franse frank geweest, toen Frankrijk de wereldmacht was. En dan is dat zelfs heel kortstondig het gulden geweest, de gouden eeuw van Nederland. Dan is dat naar het pond gegaan, toen Engeland de wereldmacht was. En dan is dat naar de Verenigde Staten gegaan. Dus die shifts zijn er. Dus ja, op lange termijn kan je dat eigenlijk geloven dat dat kan. Nu, op korte termijn is dat een ander verhaal. Als ik hier nu zou zeggen, en ik doe dat vaak met cliënten ook in presentaties en dergelijke, van kijk, nu onmiddellijk beslissen al je geld in yuan of al je geld in dollar.
Dollar.
Voilà,
Koen,
dankjewel. Voilà. Ik dacht dat je om de barst te liggen yuan ging zeggen. Maar op het moment dat iedereen dan zegt, en dat is echt iedereen gewoon, dan is dat de reserve currency. Nu, blijf eventjes bij me, want ik ga iets technisch proberen uit te leggen. We hebben het daar straks gehad over die treasuries. Dus het is duidelijk, en zoals Koen zei, met alles wat er gebeurd is met de oorlog met Rusland, het bevriezen van de reserves en dergelijke. Dus alle landen die niet zo'n fantastisch vriendelijke verhouding hebben met de Verenigde Staten, proberen van dat overheidspapier af te geraken. En het percentage van heel die Amerikaanse schuld die aangehouden wordt door buitenlanders, wordt kleiner en kleiner. Ze willen daarvan af. Dat is één punt. Tweede punt is, van die dollar raak je moeilijker af. Als je een voorbeeld neemt, stel Rusland en Saudi-Arabië drijven handel. Als dat mooi in evenwicht is en er zijn geen overschotten, is er geen probleem. Maar stel op een bepaald moment dat Saudi-Arabië meer verkoopt dan Rusland dan omgekeerd, dan zit Saudi-Arabië daar met een hele berg roebels. Dan is de vraag, wat ga je met die roebels doen? Ga je die gewoon in cash aanhouden? Ga je Lukoil kopen of een of ander Russisch bedrijf? Ga je Russische staatsschuld kopen? Als het antwoord op al die vragen nee is, ja, wat doe je er dan mee? En dan kan het zijn dat die roebels op dat moment omgezet worden in dollars en dat daar dollaractief mee gekocht worden. Dus het punt wat ik wil maken is dat er een groot verschil is. Je kan inderdaad voor een stuk van dat overheidspapier af, maar het is niet zo gemakkelijk om van die dollar as such af te geraken, omdat daar natuurlijk heel veel waarde in opgeslagen wordt. En als allerlei BRICS-landen handel met elkaar beginnen te drijven en zeggen van we willen van die dollar af, dan moeten ze bereid zijn om munten van elkaar te houden. En in de praktijk zie je dat ze dan toch nog liever dollars hebben.
Ja. Dus de dollar wordt iets minder belangrijk, maar blijft tot nader order wel de belangrijkste munt ter wereld. Koen, dat is de conclusie?
Ja, inderdaad. En ik denk dat Flip dat hier heel mooi heeft uitgelegd. Nu, we moeten een groot verschil maken tussen muntreserves en globale handel. Want inderdaad, muntreserves is het naar beneden gegaan. In globale handel zie je nog altijd dat de dollar de munt bij uitstek is. 60-80% van de globale handel wordt in dollars gedaan. Maar daar heb je dan natuurlijk de uitdaging van heel wat landen van gaan wij dat in dollar aanhouden? Want Als we vroeg of laat problemen hebben met de Verenigde Staten, dan zitten we hier met ons dollarreserves waarmee dat we niets kunnen doen. Vandaag dat Rusland en Irak vandaag hun dollarreserves aan het afbouwen zijn en eigenlijk een stuk daarvan in goud aan het omzetten zijn. Nu, hoe lang duurt het voordat zo'n reservemunt geen reservemunt meer is? Stel nu dat iedereen zegt, ja, we moeten die dollar niet meer hebben. Ja, JP Morgan is daar een beetje in de geschiedenis gaan kijken en die denken toch nog altijd dat de dollar zeker tot 2050, zelfs als men nu zou beginnen van het afbouwen van die muntreserves, ja, dat men toch nog altijd tot 2050 de dollar als reservemunt van de wereld zal aanhouden.
En in deze podcast gaan we het ook nog natuurlijk over goud hebben. Filip, jij praat heel graag over goud, weet ik. Nu, die goudprijs staat op een historisch hoogtepunt. Zelfs na verrekening met inflatie waren er maar 3 periodes in de afgelopen 100 jaar dat goud hoger noteerde. Wat is er aan de hand?
Wel, we zouden kunnen zeggen dan dat we in een stierenmarkt zitten. Hè. Dat is zelfs geen voorspelling, want we zijn inderdaad in heel veel munten en ook in de dollar quasi op hoogtepunten. Als je inderdaad naar de lange termijn grafiek van goud kijkt, al dan niet gecorrigeerd voor inflatie, hè, dan zie je uiteindelijk vaak een lange stijging, maar een stijging die niet in de rechte lijn gaat. Dus periodes van sterke stijgingen worden afgewisseld met periodes van stabilisatie. Nu, wat laat goud stijgen? En daar zijn natuurlijk heel veel verhalen rond. En ze zeggen vaak, goud wordt gedreven door geopolitieke onzekerheid. En als er natuurlijk spanningen in de wereld zijn, dan gaat iedereen goud aanhouden. Dat klopt. Het is vaak een hedge, een bescherming tegen inflatie. Dat klopt ook. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is toch wel iets vrij specifieks. Want de meeste mensen, ondanks het feit dat goud op zijn hoogtepunt staat, zijn de meeste investeerders eerder goud aan het afbouwen. En dat heeft te maken met het feit dat de rente stijgt, ja, dan wordt natuurlijk goud duurder om te houden. Heel concreet, als je op een spaarboekje 0 krijgt, kost goud je niks om aan te houden. Als je op het moment dat je meer rente krijgt, goud brengt op zich niks op. Dus dat betekent ja, dat je dat kost eigenlijk om dat goud te houden. Dus de meeste investeerders zijn zich van goud wat het afmaken, maar dat is gevolg dat goud underinvested is. Zoals we dan zeggen, er zijn niet genoeg investeerders in goud. Dus dat is goed nieuws, want dat zijn eigenlijk allemaal potentiële kopers in de toekomst. Wie koopt dan goud? Dat zijn dan vooral die centrale banken die dan voor een stuk van die dollars afvullen. Dus als je die redenering verder trekt, als die centrale banken kopen en blijven kopen, dan zit daar een koopdruk op. Als dan die investeerders nog eens terugkomen, geleidelijk aan, wat ik ook wel verwacht, ja, dan kunnen we heel spectaculair stijgen. Dus ik moet niet vertellen dat ik daar wel een fan van ben.
Ja. En Koen, ben jij ook zo'n fan van goud? En hoe kijk jij naar de evolutie van de goudprijs?
Wel, Flip in al zijn enthousiasme heeft hier een beetje toch al wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Rente en goud, dat hebben we al gehad, dat is duidelijk. En ook het feit dat inderdaad goud een alternatief is als muntreserve. Ik denk dat we daar ook genoeg hebben over gesproken. Dat zijn al twee positieve elementen. Nu, in ons boek De Nieuwe Wereldeconomie hebben we het over 5 trends en hebben we het ook over het feit dat er meer donkere wolken aan de hemel zijn. Dus dat er meer volatiel gaat worden. En natuurlijk, als we op korte termijn gaan zien, ja, dan zijn er toch ook wel enkele redenen om een beetje ongerust te zijn, om een beetje extra goud in portefeuille te nemen. Want er waren nog nooit zoveel verkiezingen in 1 jaar. In maar liefst 60 landen, dus meer dan de helft van de wereldbevolking, ja, die gaan beslissen over hun politieke toekomst. En je ziet daar dat toch heel wat landen meer naar extreme partijen neigen. Dus ook daar denk ik dat je misschien een beetje goud voor in portefeuille kan nemen om zo'n gebeurtenis te gaan anticiperen. Dus al bij al zie ik heel veel zaken waardoor ik inderdaad dat ongebreideld optimisme van Filip eindelijk wil delen. Ja.
Als uitsmijter hebben we nog de boekentip van Filip. Wat heb je meegebracht?
Wel, ik heb me eens laten gaan. Ik heb er een aantal meegebracht. We hebben het in de uitzendingen gehad over goud. Nu, met goud moet je een beetje oppassen, want natuurlijk, dan kom je al heel vaak in een wereld van complottheorieën en dergelijke. Dus er zijn heel veel boeken geschreven rond goud die misschien de waarheid hier en daar wel wat oneer aandoen. Maar een hele mooie vind ik War and Gold, 500 Year History of Empires en zo verder van Kwarteng, dat eigenlijk gaat over hoe goud een rol gespeeld heeft in heel de wereldgeschiedenis, in de opkomst en de ondergang van rijken, inflatie en dergelijke. Dus zeer interessant. Een andere van E.R. Tucker, Why Gold, Why Now? al een aantal jaren geleden geschreven, maar de argumenten die we vandaag op tafel gelegd hebben, worden daar nog eens heel diep in uitgespit. Dus dat is ook wel een heel mooie. En dan natuurlijk, ja, ik zou dan toch nog eens graag het boek van Koen en mezelf, de nieuwe wereldeconomie, in de picture zetten. Want ja, heel veel van de onderwerpen waar we in deze podcast het altijd over gehad hebben, komen daarin terug. En ze zeggen vaak, je moet een hele bibliotheek omkeren om één boek te schrijven. Dat is uiteindelijk wat we gedaan hebben. Dus heel veel van de boeken die we ooit naar voren geschoven hebben, hebben hun weg wel op een of andere manier gevonden naar ons boek. En daardoor is het eigenlijk ook een beetje een boek over boeken geworden. Dus
ja,
voilà.
Ja. En daarmee is onze leestlijst weer wat langer, Philippe. Dank je wel.
Graag gedaan.
Meer informatie over de vermelde boeken vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 16 februari. We gaan er nu een tijdje uit, dus voorlopig geen nieuwe podcast in zicht. Koen en Philippe, het was weer bijzonder fijn om met jullie te praten.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia@bnpparibasfortis.com. Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.